iedereen goedemorgen. En ik stel voor dat we openen met gebed. En daarna zal Marianne de kaars aansteken. We danken Heer dat we in uw naam bij elkaar mogen zijn. Heer, en dan hebt u gezegd in uw woord dat waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, dan bent u in het midden. En we zijn met een meervoud ervan. Dus we mogen erop rekenen dat u er echt bent. Dat u bij ons bent en dat u vanmorgen wilt spreken. Dank u Heer voor deze gelegenheid ook om elkaar te ontmoeten. Amen. Marielle.
Zoals Hans ook gezegd heeft, de Heer is in ons midden. En een teken daarvan is ook dat we zijn licht hebben aangestoken.
Dank u wel Heer dat het voor u niet uitmaakt hoeveel mensen er bij elkaar komen. U bent er altijd. We danken u voor degenen die hier zijn. En we vragen uw aandacht, uw troost, uw bemoediging voor degenen die hier niet kunnen zijn. Vooral degenen die kwetsbaar zijn of ziek zijn. Heer, u kent ze bij naam. In het bijzonder willen we denken aan Wil, aan Eddy nog in het ziekenhuis. Heer, degenen die thuis zijn. Dank u wel dat uw aandacht naar hun uitgaat. En we bidden ook voor onze broeders en zusters over zee, waar het vaak veel moeilijker is, die nog helemaal niet bij elkaar kunnen komen. Ja, als we denken aan onder andere aan Nepal, waar mensen via de telefoon de boodschap moeten luisteren, en sommigen hebben dat ook helemaal niet, of het bereik in de bergen is belabberd. Heer, dank u wel dat u ook daar bent. En zegen hen die zich de moeite getroosten om zo in het niets ook hun boodschap uit te laten zenden. Heer, uw woord loopt toch wel over de aarde. En wilt u dan die woorden ook meenemen? Dat zijn ook de woorden van Freek en Mina. Heer, die ver weg van hun land zijn. Dank u wel dat u ook voor hen zorgt. Maar ook over zee. Heer, en zo bidden we voor heel uw kerk wereldwijd. Daar waar ze sowieso nooit bij elkaar mogen komen. Of in het verborgene. Heer, wat hebben wij het hier goed. En dank u wel dat uw troost ook daarheen gaat. En dat u ook juist op die plaatsen uw kerk bouwt. Dank u wel voor al uw goedheid. En dank u wel ook voor deze dag, voor deze dienst, voor de ontmoeting met elkaar. Heer, we bidden ook voor de ontmoeting in de Oosterkerk. Als Charisse daar bevestigd wordt. Heer, als een aantal van onze mensen daar ook zijn om ons te vertegenwoordigen. Om daar ook de dienst op te luisteren. Heer, zegen ook die plaats. En zo vragen we ook uw zegen over heel Zeist. Dank u wel dat u niemand vergeet. Amen.
We willen nu wat tijd nemen om de Heer te aanbidden, te loven en te prijzen. En zoals nu is, doen we dat nog in stilte. En nadat iedereen de kans heeft gehad om in stilte tot de Heer te gaan, zal ik dat hardop afsluiten. Dank u Heer voor de gemeenschap met u. Dank u dat we tot u mogen gaan. Al is en dan kan het net zo goed in ons hart als hardop. Ja, want u kent ons van buiten, van binnen. U bent voor en achter ons. Dank u Heer dat u ook bij ons bent op ieder ogenblik, persoonlijk in ons leven. Dank u Heer dat we uw naam mogen noemen. Want die is groot, die is machtig. En dank u Heer dat we mogen weten dat uw oorspronkelijke naam de grote naam van uzelf is. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik zijn zal. Heer, en die naam willen we voor u opnieuw noemen. Want u de koning der koningen, de Heer van alle legermachten, is degene die onveranderlijk is. Ik ben die ik ben. Amen. Vader, als we uw woord gaan openen, dan bidden we u dat u ook ons hart zo opent voor u, dat we de woorden die voor ons bestemd zijn zullen ontvangen. Bid u dat u wilt spreken door uw woord, wilt spreken door ieder woord van de prediking. En dank u Heer dat u, degene die ik ben bent, ook doen zal wat u beloofd hebt. Amen. We doen nu iets wat al een hele tijd niet meer gebeurd is. Als u dit beeld ziet, dan ja, dat geeft wat te denken. Ik zou zeggen, het lijkt alsof we een paar eeuwen terug zijn. Met al die schepen die er in een storm zijn. En eigenlijk is dat ook ons onderwerp van vanmorgen. De prediking die heet met Jezus door de storm. Anders gezegd, heel kort samengevat, hoef ik niks meer te zeggen. Je wordt niet bewaard voor de storm, maar je wordt bewaard in de storm. Laten we eerst Gods woord gaan lezen. En dan is het een gedeelte uit de 2e Korinthebrief en een paar versen uit Romeinen 8. 2 Korinthe 11, daar staat, zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Dat is Paulus, ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer, ik denk 1 keer daarvan, heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, door rovers, door volksgenoten, door vreemdelingen. In gevaar, in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen. Hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing. De druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeente. Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel. Gaan anderen onder verleidingen gebukt, ik word erdoor verteerd. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Maar we zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. Ja, het is misschien een beetje overbodige vraag, maar bent u wel eens in een storm geweest? Nou, ik heb wel eens een keer een flinke wind meegemaakt, ook aan de kust. En ik herinner me nog een keer dat wij overstaken over de Noordzee met een katamaran en dat er een hele flinke wind stond. En dat van de ene plek naar de andere gekomen. Het was een schip van, ik denk, van een 25 meter breed en een meervoud lang. Dat je je vast moest houden aan een leuning. Want anders lag je zo midden in het schip. En alle stoelen stonden ook vast. Dat is het effect van een flinke wind, van een storm. Je kunt ook van alles voorbij zien komen. Jaren geleden toen kwam ik in een storm naar huis vanaf Utrecht. En wat nu Ranzijn is, dat, het tuincentrum, dat was toen nog van een vorige eigenaar. En die had voor een heleboel vijvers staan, van die plastic vijvers. En een bepaald moment stond ik voor het stoplicht en ik zag de ene en de andere vijver overvliegen aan de andere kant van de weg terechtkomen. Dat kan een storm veroorzaken. Dat hebben we zelf ook nog eens een keer gehad, dat er een storm was en we kwamen 's morgens ons bed uit. En ik liep naar mijn kamer, die aan de achterkant van het huis zit. Keek naar buiten en ik denk, hé, waar is dat hek gebleven? Nou, dat hek was er nog wel, maar dat lag plat bovenop Pops auto. De storm. Het was gewoon van onderen afgebroken door de wind. Nou, als je op zee bent, dan kan je huizen hoge vol golven meemaken. En je weet nooit wat achter zo'n golf is. Net zoals deze boot hier, dat is een boot van de kustwacht, die op weg is naar iemand die in moeite gekomen is, waar problemen zijn. En hij springt over de golven als het ware heen. Je moet er boven blijven, je hebt geen houvast, je moet zelf vastzitten. En het wordt donkerder, er is eigenlijk bijna niets te zien. Je kunt bang zijn voor vastlopen, je kan bang zijn voor schipbreuk. Wij waren een keer in Turkije, in Alanya. Ik denk dat Ben dat er ook wel kent. Dan kan je met een boot een tocht maken over de zee. In een bepaald ogenblik lag er een compleet zeeschip, vlak voor de kust, vast. Het bleek er al jaren te liggen. Het was in een storm vastgelopen. Weet u, in een storm moet je sterk zijn. En ja, is het eigenlijk wel zo? Of is er iemand anders die voor je zorgt? Laten we eens gaan naar een storm die in de Bijbel beschreven is. En dan hebben we het over Paulus. Hij was op weg naar van Caesarea, eigenlijk vanaf Jeruzalem al. En hij ging naar Rome toe. En hij had al meerdere stormen in zijn leven meegemaakt, we hebben het net gelezen. Hij was minimaal 3 keer in een storm geweest en schipbreuk geleden. Misschien was het al meer keren. En het was 3 keer voor die tijd. En daar schrijft hij over, 3 keer schipbreuk. Eenmaal zelfs 24 uur in zee rondgedreven. Ik moet je voorstellen dat hij een mooi horloge had, dat hij dat kon weten. Maar het allemaal was het kennelijk niet belangrijk genoeg om het in het boek Handelingen te beschrijven. Daar staat er maar 1 keer in. En nu was hij dus in die laatste storm. Wat was er gebeurd? Ja, wie is Paulus eigenlijk? Wat weten we van hem? Ik denk dat ik u nu iets ga vertellen wat u waarschijnlijk niet wist. Paulus was als Saulus geboren in Tarsus. En later kreeg hij de naam Paulus. Tarsus was de hoofdstad van Syrië, Cilicië. Het was een welvarende stad, het had speciale voorrechten. Het had een levendige cultuur, het had beroemde scholen. Het was vanwege zijn status vrijgesteld van Romeinse belastingen. Paulus noemde het een niet onbelangrijke stad. Later kwam de kennis die hij daar opgedaan had Paulus erg van pas. Bijvoorbeeld toen hij in Athene kwam en zoveel afwist van het Hellenisme, dat hij daar zijn toespraak aan kon passen. Het was ook een industriestad. Er werd daar gewerkt met Cilicisch geitenleer. Dat werd daar klaargemaakt en dat werd verwerkt om er tenten van te maken. Nou, tentenmaker was Paulus zijn tweede beroep. En het was een behoorlijk winstgevend beroep in die tijd. En dat was ook logisch, want iedere Joodse schriftgeleerde had ook een praktisch beroep. Zo was Paulus dus als vroegere inwoner van Tarsus tentenmaker geworden. Hij was van zijn geboorte af Romeins staatsburger. Waarschijnlijk was dat gekomen door verdiensten van zijn vader, van zijn grootvader. En daarom kon hij zich later ook op de keizer beroepen en werd hij naar Rome gebracht. Hij had een bepaalde bescherming, maar hij was ook een Jood. En daardoor kon hij gemakkelijker, zoals hij zelf schrijft, de Joden een Jood en de Grieken een Griek zijn. Hij was nog jong toen hij naar Jeruzalem ging om als fariseer opgeleid te worden bij Gamaliel. Dat was een beroemde schriftgeleerde uit de school van Hillel. Hij kende dus van binnenuit volkomen het Jodendom. Hij kende ook al de geschillen die er waren. En dat zou ook hem later van pas komen. En dan komt het. Paulus is mogelijk getrouwd geweest. Dat is een nieuwtje. Maar dat baseer ik op 2 dingen. Het eerste is een tekst uit Handelingen 26. Handelingen 26 vers 10. Daar zegt hij, daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hoge priesters heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten. En als ze ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn instemming. Nou, instemming, officiële instemming, kon hij alleen maar geven als hij lid was van het Sanhedrin. En dan komt hoofdstuk 2. En van het Sanhedrin kon je pas lid worden, als bijvoorbeeld fariseer, als je getrouwd was. Dus hij kon zijn instemming nooit gegeven hebben, als dat die voorwaarde niet vervuld was. Nou is die regel niet 100% zeker voor de tijd van Paulus, maar er is nog een andere tekst. En die staat in 1 Korinthe 7, versen 7 en 8. Daar zegt hij, ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik. Maar iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen. De een deze, de ander die. En wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven. Zoals ik. Hé. Nou kan je het op andere manieren lezen. Maar het lijkt wel of die echt een weduwnaar is. En dan zeg ik er één ding bij en dat maakt het verhaal weer wat zwakker. Het woord dat in het Grieks gebruikt wordt voor weduwnaar en voor vrijgezel, dat is hetzelfde, agamoi. En dat zou het dus anders kunnen maken. Nou, Paulus was iemand die zich radicaal inzette. Hij was vurig voor het behoud van de tradities die overgeleverd waren door zijn voorgeslacht. En dat was de reden dat hij de gemeente vervolgde. Totdat hij op een hele bijzondere wijze Jezus Christus op de weg naar Damascus ontmoette. Daar werd hij van een vervolger een volgeling, een discipel. Paulus had een speciale roeping. Hij was de apostel van de heidenen. Daar spreekt hij over. Een bediening die... En dat was zijn bekering, die begon in het jaar 34. Via zijn gevangenneming in 56 heeft het geleid naar Rome. En zijn reis naar Rome viel vermoedelijk, nee, ik zeg het verkeerd, na zijn gevangenneming kwam hij in het jaar 58 in Rome aan. En zijn reis heeft waarschijnlijk geduurd in de jaren daarvoor. Hij is later nog een keer gevangen genomen, ook waarschijnlijk, maar dat staat niet in de Bijbel. En heeft toen tussen 64 en 68 ergens gevangen genomen en is daar gestorven. In ieder geval deze Paulus was op weg naar Rome als gevangene. Er was er iemand bij en deze verhaal zullen we volgen, Lucas. En die schrijft erover Handelingen 27 en 28 en dan zegt hij... Toen het besluit gevallen was dat we naar Italië zouden gaan, werden Paulus en andere gevangenen overgedragen aan Julius, een centurio van een van de keizerlijke cohorten. We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium en dat gebeurde in de haven van Caesarea. Een gedeelte van die haven is er nog. En u ziet hoe bijzonder die haven was. Die was zo gebouwd en dat was gebeurd door een van de Herodessen, de tweede, die echt een bouwheer was, die van alles neergezet heeft in Israël. En die was zo gebouwd dat je er heel moeilijk in kon komen, tenzij je wist hoe. Je moest de haven namelijk naderen, zoals je hier ziet vanaf... Je moest de haven naderen vanaf deze kant. En als je dan op het laatste ogenblik omdraaide, dan kon je de haven inkomen. Maar probeer je het van deze kant, dan lukte het niet. Dan gaan we weer. Maar goed... Hij deed dat dus. We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium dat de havens langs de kust van Azië zou aandoen. En we voeren weg. En toen kwamen we in Sidon. Het was een dagreis ver en daar hebben we overgestapt. Sidon lag weer op de kust. Op een groter schip dat verder voer en dat ging in de richting van Rome. Nadat we uit Sidon vertrokken waren, hadden we met veel tegenwind te kampen. En daardoor voeren we om Cyprus heen, om de zuidkust. We doorkruisten de zee tussen Cilicië en Pamphylië en liepen Myra en Lycië binnen. Het was een beetje een vreemde koers. Daar vond de centurio een schip uit Alexandrië met Italië als bestemming. En hij scheepte ons daarop in. Ik moet me voorstellen, dat is het derde schip al op de reis. En het werd een reis. Een reis die dagen en dagen, maanden duurde. Maar na ettelijke dagen, schrijft Lucas, maakten we nauwelijks vaart. Zodat we slechts met moeite ter hoogte van Cnidus kwamen. Omdat de wind ons niet vooruit liet komen, voeren we om Kreta heen. En dan ben je dus eigenlijk al bij de westpunt van Turkije. omdat het schip ons niet voorbij liet komen, zei ik, voeren we om Kreta heen langs Kaap Salmone. En dat we met moeite een eind langs de kust hadden gezeild, legden we aan in een plaats die Goede Havens heet, vlak bij de stad Lycea. Nou, dat was een plaats, en dat is nog zo, we hebben het zelf gezien, daar zijn wel wat steigers, maar een echte haven is er niet. Die ligt eigenlijk helemaal vrij in de zee. Maar het is tijd dat het stormseizoen gaat beginnen. En dan moet je natuurlijk niet zijn op een plaats waar je niet beschermd bent. Die gevaarlijkste tijd die begint op 14 september, eigenlijk deze tijd, en duurt tot 11 november. En daarna werd er tot de lente niet meer gevaren. En Paulus weet dat ook. Hij heeft de nodige reis ook op schepen gemaakt. En hij waarschuwt de manning. Maar ja, als een leek je gaat waarschuwen, wat doe je dan? Dat is in bijna ieder beroep zo. Als je iets, zeg maar, tegen een dokter zegt, en die zegt, ik geloof dat ik dat en dat heb. Dan zegt hij, wie ben je nou eigenlijk? Wie is hier dokter, jij of ik? En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een zeeman. Ze luisteren niet naar hem. Het is een leek. Hij zegt tegen ze, ik voorzie grote moeilijkheden als we uitvaren. Niet alleen lopen de ladingen en schipgevaren, maar ook onze levens. Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. En de meerderheid beslist. En dat is niet altijd het beste, al zijn het professionals. Ze wagen het erop en ze gaan op zoek naar een betere haven. En dan schrijft Lucas, omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit om uit te varen. In de hoop Phoenix te bereiken. Een haven op Kreta die bescherming biedt tegen de zuid- en tegen de noordwestenwind. En daar te overwinteren. Het is een haven die aan alle kanten door bergen is ingesloten. Een baai met een hele smalle toegang. En zelfs al ga je dan het schudden en het stoten, ach, dan kom je er niet uit. Je kunt niet vergaan, denken ze. En een bepaald ogenblik steekt er een wind op, een zachte bries. En ze denken hun plan te kunnen uitvoeren. Het gaat goed. Ze lichten het anker, ze kiezen zee en varen zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta. En maar dan gebeurt er wat. De wind gooit groet in het eten. Weet je, zo'n valwind die vanaf de bergen komt en ze worden van de kust afgedrukt. Ze kunnen niet rechtdoor blijven gaan. Hij is echt aflandig en het schip wordt meegesleurd. En ze zien geen kans bij te draaien. Zelfs met al die kracht van al die roeispanen die u daar ziet. Ze kunnen er niet komen. Ze geven hun pogingen op en laten zich dan maar meedrijven. Er komen nog een aantal verwikkelingen. Het wordt steeds erger en ze moeten een bepaald ogenblik het schip met touw omgorden aan de onderkant om te voorkomen dat die uit elkaar barst. Ze moeten de lading overboord zetten. Het scheepstuig raken ze kwijt. De masten gaan om en alle touwen die eraan vastzitten, alles verdwijnt. En ze laten zich nog steeds meedrijven. Het is aarde donker, het geweld van de storm blijft aanhouden. En komt er nog redding? Ze eten zelfs niks meer, want ze durven niet meer van hun plaats af te komen. En toen staat Paulus op en hij zegt, had maar naar mij geluisterd. Dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven. Misschien was het schip er wel aan gegaan, maar ze waren in ieder geval er zelf af geweest. En waren wij niet verloren gegaan, maar toch roep ik jullie op om moed te houden. Want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. En hij zei, wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. En hij zegt erachteraan, hou dus moed, mannen, want ik verstel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is door die engel van God. Nou, daarmee was het niet over. Maar een bepaald ogenblik nadert er land. De bemanning wil de anderen in de steek laten, maar op aanwijzing van Paulus wordt dat verhinderd. Ze proberen de sloep overboord te zetten. Zogenaamd om het schip nog verder te omgorden. En zegt Paulus tegen de hoofdman die erbij is, de centurio: als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered. En daarop kapten de soldaten de touw over de sloep en lieten hem in zee vallen. Nu wordt er wel naar Paulus geluisterd. Zijn aanwijzing en het woord dat hij van de Heer ontvangen heeft, dat wordt opgevolgd. En Gods plannen gaan door. Ten slotte, Paulus moet voor de keizer verschijnen. Kort voor het aanbreken van de dag, dan spoort Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zegt: jullie wachten al 14 dagen af, zonder ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om iets te eten, want dat zal bijdragen aan jullie redding. Dat geeft je kracht. Niemand van jullie zal een haar gekrenkt worden. Hij moedigt ze aan en hij geeft het goede voorbeeld. Hij had het gezegd, hij nam een stuk brood, dankte God en aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed. Ze gingen ook eten. En dat iedereen genoeg had gegeten, maakte het schip lichter door ook het graan dat aan boord was overboord te gooien. En dan loopt het schip vast op een zandbank voor de kust. Iedereen komt op de brokstukken van het schip behouden naar land. Ze zijn op Malta. Het is een hele spannende geschiedenis. Hij is mooi om te horen. Maar wat heeft dat voor ons te zeggen? Welke lessen zijn er voor ons bij? Het lijkt veraf. En toch is het dichtbij. Als je vroeger wel eens een storm hebt meegemaakt, een echte fysieke storm, dan weet je wel wat dat inhoudt. En er zijn ook andere stormen. Stormen die op ons afkomen in ons leven, ook nu. Iedere dag kan het gebeuren. Problemen, aanvallen op je persoon, aanvallen op je functioneren. Conflicten met anderen, conflicten in je gezin, conflicten met jezelf. Of conflicten met God misschien. Ziekte bij jezelf, ziekte in je naaste omgeving. Je wordt bang van de pandemie die op de ongeveer de gang is. Problemen, er zijn conflicten op je werk, in je zaak. Misschien heb je te maken met dingen als ontslag, met aanvallen in je werk. Er kunnen problemen zijn in je gemeente. En zijn dat geen stormen? Hoe reageer je erop? Paulus hanteerde wat principes voor wat je zou kunnen noemen crisismanagement. Hij was bereid om de prijs te betalen voor het doen van Gods wil. Ook in gevangenschap en onderweg naar Rome betaalde hij de prijs. Hij blijft het evangelie verkondigen. En Paulus, dat is het tweede principe, hij had zelf geen controle meer over de situatie. Hij was nu eenmaal op een schip in een storm, maar hij wist dat zijn God in controle was. Hij bleef geloven. Paulus was afgestemd op de Heilige Geest. Hij wist wanneer en wat te spreken. En hoe komt dat? God spreekt door de Heilige Geest. Ook vandaag. Als u in Amos 3 leest, dat is zelfs het Oude Testament, dan staat er dat God de Heer niets doet zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten. In dit geval onthulde hij zijn plan aan Paulus. Hij kan het ook doen aan u, hij kan het ook doen aan mij. De eerste keer dat Paulus een raad gaf, was het vanuit zijn kennis, vanuit zijn reizen. De tweede keer was het een openbaring vanuit de Heilige Geest. Doen wij dat ook, luisteren wij, horen wij de stem van de Heilige Geest? Als de Heilige Geest tot Paulus sprak, is dat niet exclusief. Het kan bij ons ook. Laten we luisteren als de Heilige Geest iets wil zeggen. En wat is, als de Heilige Geest iets zegt, iets wat misschien op dat ogenblik volkomen onlogisch is? Wat is dan wat is mijn reactie op een storm? Wat is uw reactie op een crisis? Onderscheiden we die stem? Houden we vast aan het woord? Houden we vast aan de belofte van God? Soms zie je een storm aankomen. Vaak, meestal niet. Het overvalt je. Denk maar eens aan die virusepidemie die we nu hebben. Voor stormen om ons heen is er geen buienradar. Tenminste, voor geestelijke stormen niet. En vertrouw je dan op God. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, wie het aan God overgeeft, die zal het behouden. Dat klinkt stevig, maar wat houd je eigenlijk vast? Zekerheden nu? Je tegenwoordige leven, je positie, je goede naam? Ach, je bent de enige niet die dat vast wil houden. Paulus zegt in Handelingen 20, ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien, als ik maar kan doen wat God me afgedragen heeft. En de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. En dat is getuigen van het evangelie van Gods genade. Kunnen we dat Paulus nazeggen? Je hebt zelf de keuze. Je kunt de situatie, de storm waar je in ziet, in twee manieren zien. Met oog naar de natuurlijke dingen, de dingen die op je afkomen. Zoals de Bijbel zegt, wat voor ogen is. Of met geestelijke ogen, in vertrouwen op God. Paulus zei, te midden van de storm, houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God. En verwacht dat het zo zal gaan als het me gezegd is. Nou is het een beetje snel. Verlies de moed niet als je in de storm terechtkomt. Vertrouw op God. Je schiet er ook niets mee op om Gods beloften los te laten. En Gods beloften zijn vast en zeker. Of het nu uiterlijk goed of slecht met ons gaat, de schrijver van de Hebreeuwse brief zegt, zoals hier op het beeld staat, daarom kunnen we toch met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik zal niet vrezen, wat zou een mens mee doen? En dan komt wat we in het begin gelezen hebben. Maar wij zegen en vieren, ook in die storm, ook in alles wat ons afkomt, in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. En dan zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus. Hoe dan? Door onze eigen kracht? Hebben we niet zoveel? Zijn wij zo onoverwinnelijk? Zegevieren we door onszelf? Nee, het gaat om de liefde van God voor ons. Niet om onze omstandigheden. In een tijd van crisis wordt duidelijk wat het zwaarste weegt. Het geheim om door de storm heen te komen ligt niet in onze eigen bekwaamheid. Niet in onze mogelijkheden. Niet in onze kracht, niet in onze macht. Maar in ons rotsvast vertrouwen op God. Hoe je dan reageert, is ook je grootste getuigenis naar buiten. Dat laat anderen zien dat je een echte relatie hebt met de levende God. Het gaat zien om het zien van de zichtbare werkelijkheid, de menselijke werkelijkheid of Gods werkelijkheid. Vertrouw je echt op Hem. Geef niet toe aan ongeloof, geef niet toe aan het scepticisme in je omgeving, die strijd ging en denken dat je wel verliezen moet. Laat je niet bang maken door de omstandigheden. Dat brengt je en dat geeft je een andere positie dan je omgeving. Dat geeft je autoriteit in Jezus Christus. Jij beheerst de omstandigheden niet. Je bent er gewoon middenin. Maar de omstandigheden beheersen jou ook niet. Je leeft in de overtuiging dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Dat geeft de kracht, zelfs als de storm voortduurt, als de omstandigheden niet veranderen, te kunnen getuigen, maar wij zegen vieren in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. Ondanks dat hij gered werd uit de storm, bleef Paulus een gevangene. Zijn omstandigheden veranderden eigenlijk niet. Die zijn toekomstig lot niet kende. Net zoals voor de storm. We kunnen in een storm, in een crisis, ook een storm waar ook zelfs anderen in terecht gekomen zijn. Juist die anderen helpen. Dat is de tijd om een levend getuigenis te zijn voor anderen. Op het juiste moment de woorden van de Heilige Geest hebben, die Hij ons geeft te spreken. En ze ook uitspreken. Ben je alleen in de storm, dan is jouw houding het getuigenis naar degene die om je heen. En dat deed Paulus ook. Na 14 dagen storm bemoedigt hij de opvarende van het schip. Hij vertelde dat redding daarbij was. Hij riep hen aan, hij moedigde hen aan om te eten. En sprak de woorden van God, hoe ze zich moesten gedragen. En zoals hij zei, ieder werd gered. Het schip ging volledig verloren. En dat werd uiteindelijk ook de redding voor een gedeelte, misschien wel al de bewoners van Malta, waar ze aan het grond kwamen. Want door wat er gebeurd was, doordat Paulus terecht kwam in het paleis van de gouverneur, werd het evangelie verkondigd. Met wonderen en tekenen en de genezing van zieken. En dat was het resultaat van het vertrouwen op God. Het is ook voor ons. Niet de storm, niet de omstandigheden bepalen ons leven. Het is de relatie met de levende God. En dat is voor ieder van ons. Amen.
Ja, als we naar u kijken, als we naar u luisteren, dan worden we stil van uw macht. Worden we stil van de manier waarop u in kan grijpen, dat u in wilt grijpen. Heer, als we stil zijn, aan de andere kant kunnen we uw stem horen. Als u tot ons spreekt door de Heilige Geest. En dan kunnen we zelfs stil zijn in de storm. Als er zoveel op ons afkomt. Stil zijn en vertrouwen op u. Want u bent onze God. Dank u Heer dat zo'n grote, wonderbaarlijke waarheid is. Dat u er bent. En dat u bij ons wilt zijn. Heer, dat u uiteindelijk ons laat zien hoe we door die storm heen komen. Als we ons maar aan u vasthouden. Welke plek dan ook. Dank u Heer voor vanmorgen, voor uw woord. En zegen uw naam, die groot is, die machtig is. Halleluja. Laten we ook de zegen van de Heer ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. De gemeenschap van de Heilige Geest. Die is met u. Die is met mij. Nu en tot Jezus komt. Dwars door elke storm heen, brengt Hij de vrede, de echte vrede op aarde. Amen.